Maar ik mag u vanmiddag heel hartelijk welkom heten. Heel fijn om elkaar vanmiddag zo hier weer te ontmoeten. En toen ik dat zo overdacht, toen dacht ik zo bij mezelf, we zeggen vaak als christenen Deo volente, zo de Heere wil en wij leven. Of anderen hebben misschien de gewoonte te zeggen, als de Heer niet gekomen is, zo zijn we van de lente uit elkaar gegaan. Ik weet niet of uit de kring van mensen die hier kwamen, normaal gesproken, mensen er niet meer zijn. Maar wij mogen hier allemaal vanmiddag zijn. Dat is dat ene aspect, indien wij leven. Maar de andere kant, en ik geef u dat maar mee voor uzelf en voor mezelf. We zeiden toen, als de Heer niet gekomen is, en ik heb niet de tekst in mijn hoofd, maar er staat ergens, en nog is de Heer niet gekomen. Zo'n soort tekst staat er in de Bijbel. En wij moeten nog verder. En vandaag mogen we bij elkaar zijn. We beseffen allemaal dat ons leven in Gods hand is. En dat geldt persoonlijk en dat geldt in het hele wereld gebeuren. En ik dacht er ook aan voor jullie, Dato en Henny. 29 mei mocht je 80 jaar worden. En Mozes zegt de leeftijd der zeer sterken. Maar zoals ik je vanmiddag zie, ben je nog heel moedig en krachtig. Op 28 mei was er in Nijverdal een herdenkingsdienst dat Dato 40 jaar in het werk voor de Heer mocht zijn. Daar zijn Harry en Nettie en Dirkje en ik geweest. Ook een beetje namens jullie, denk ik, dat we daar mochten wezen. We danken de Heer voor al zijn zegeningen in jullie leven en dat wat je ook met ons mag delen. In die samenkomst zongen we Psalm 56. En toen we naar huis reden, toen zei Harry van, nou, dan moeten we dat in Kortwekkerbroek ook maar zingen. En dat heb ik in mijn oor geknoopt. En op uw liederenblad staan twee versen van Psalm 56, die we samen graag zingen.
Thank you.
Zo wordt zijn lof vergroot. Daar mag het ons steeds weer om gaan. Maar hoe waardevol is het ook om het samen te mogen beleven. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Dat lied staat ook op uw liederenblad. Laten we dat ook zingen. Zo samen zijn, en dat mag ook een stukje verbondenheid geven. En straks voordat we begonnen vroeg Marta Erkelens, mag ik even een paar woorden zeggen. Marta, ik wil je graag nu de gelegenheid geven om nu wat te zeggen.
Zoals de meeste van jullie weten, dat mijn man die speelde hier altijd piano, die is plotseling overleden. En het is best, het is heel moeilijk, maar ik blijf ook zeggen, het is niet hopeloos. We zijn ontzettend verdrietig. Ik weet dat Marianne hem nu ook enorm mist. Spelen. Maar er gebeuren er zoveel mooie dingen, prachtige dingen. En dat ik iedereen wil zeggen van, wat je ook overkomt, dat de Heer erbij is en dat hij nooit loslaat wat ze aan begon. En zo zien we iedere keer, we zijn verdrietig, maar we hebben ook plezier en we lachen ook en er is ook humor, er is van alles eigenlijk. En mijn kinderen zeggen ook van, mama, ik ben zo blij dat je gewoon alles laat zien eigenlijk van wat er dus, wat je, hoe je dus bent. En dan wil ik even een klein, als je ziet wat ik hier om heb, dat heeft een vriendin van mij op een rondreis door Amerika gemaakt. Ze zegt dat is een troostdeken. En ze heeft er mij ook om de schouders gelegd van zoals een mantel om mij heen, zo is mijn God. En zo voelt dat ook. En dat vind ik ook zo mooi dat iedereen zo aan je denkt. Het is gewoon ongelooflijk. Ik was van de week met een, vorige week waren we met een grafsteen bezig. Nou, dat is ook weer een fase die je dan door moet. Maar in, nou, dan ga je eens kijken, zoals in Voorthuizen bij de Veluwehof. En diezelfde week kwam er een vriend aan de deur die Aad vroeger pianoles heeft gegeven. En die zegt van ja, ik heb eigenlijk nog een steen in mijn tuin staan. Als je wil, dan mag je die zo hebben. En het bijzondere was dat hij zei, en die steen die komt uit Israël. Nou, dan weet je gewoon niet wat je hoort. Dus we zijn samen wezen kijken. Nou, hij was heel smerig. En toen heeft hij hem dus met een hoge drugspuit schoongemaakt. En nu kun je het niet zien, maar je zal hem straks even neerleggen. Maar het is zo'n... De kleur, die woestijnkleuren zitten erin. En dan denk je, en hij heeft er een vijgenboom achter staan. En daar had hij al een stekje van gemaakt, dus die komt ernaast te staan. Ik denk, nou, hoe symbolischer kan je het hebben? Mijn man was een echte Israëlman. En dan mag je dit zomaar ontvangen. En het, die zegeningen, die gaan dus maar door eigenlijk. En die wil ik ook onthouden. Dat, het verdrietige is er even goed wel, maar dat maakt niet uit. Dat mag ook. Maar dat je dan ook dan zoiets ontvangt. Dus ik ben al voor de belettering ook bezig geweest. En ze gaan hem ophalen. En daar word je gewoon weer een beetje blij van. Van dit soort bijzondere dingen. Dus dat wou ik even delen. Wil je nog wat zeggen?
Ja.
Nee, okay. Bedankt.
Nou, dankjewel. En ik denk dat dat voor ons nog weer opnieuw ook betekent om met jullie mee te leven en voor jullie te bidden. We beginnen vandaag aan een nieuwe lezingenserie over Ezra en Nehemia. En Dato zei net even heel ondeugend, we beginnen toch bij Ezra, maar daar ging ik wel van uit dat we dat deden. Ja, toch hè? Ja, je weet het nooit zeker. Hoe waardevol is het om samen te bouwen, om samen te bidden, met elkaar mee te leven, maar ook samen te bouwen. En bouwen aan de toekomst. En toen dacht ik, ja, we staan er ook niet alleen voor. Ik zal u een andere trooster zenden, heeft de Heer gezegd. En het lied Er is een verlosser, daar komt dat zinnetje vaak in terug. Uw geest als hulp voor ons, totdat het werk op aarde is gedaan. Dat lied staat ook op uw liederenblad. En het wordt op allerlei verschillende manieren gezongen, maar ik stel voor om het te zingen zoals we het nu op het papiertje zien. Of
wil...
Oh. Ja, die mag niet op.
Ja, dat...
Deze heb ik dan al een keer extra.
Ja,
dit op. Zullen we samen de Heer danken en ook bidden om zijn zegen en leiding. Heren, zo mogen wij vanmiddag weer bij elkaar zijn. En dat is toch eigenlijk ook wel bijzonder dat we dat in rust, vrede en vrijheid mogen doen. Heer, en in onze liederen mogen we u onze eer brengen voor de Vader die de Zoon afstond, voor de Zoon die komen wilde. En u, Heer, mogen wij aan de rechterhand van God weten en verwachtingsvol naar uw komst uitzien. Maar u hebt ons tot hiertoe nog hier gelaten. En dan geloven we dat dat ook betekent dat u een taak voor ons hebt. En daar willen we vanmiddag en de komende keren, als u het geeft, over nadenken, bouwen aan de toekomst, met uw geest als hulp. Heer, wij danken u voor uw zegeningen, maar bidden daar ook om als we hier vanmiddag uw woord openen. Wil Dato daarin ook uw bijzondere zegen geven om wat hij overdacht heeft door te geven, dat het uw woorden mogen zijn en mogen alle verhinderingen weggenomen worden. Heer, u weet hoe we soms zoveel dingen meebrengen, maar dan mag toch ook het getuigenis van Martha ons allen tot een bemoediging en troost wezen om op u te zien. U, de eeuwige en machtige, die we in de Heer Jezus onze Vader noemen. Amen.
Amen.
Geef ik graag het woord aan u.
We lezen dus uit het boek Esra. Esra, hoofdstuk 1. In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de Heere dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden. Om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschriften. Zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook, maar tot al zijn volk behoort, zijn God zij met hem, laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt, en laat hij het huis van de Heere, de God van Israël, bouwen. Hij is de God die in Jeruzalem woont. En ieder die achtergebleven is uit alle plaatsen waar hij als vreemdeling verblijft, laten zijn plaatsgenoten hem helpen met zilver, met goud, met allerlei bezittingen en met vee naast de vrijwillige gaven voor het huis van God die in Jeruzalem woont. Toen stonden de familiehoofden van Juda en Benjamin en de priesters en de levieten op, allen bij wie God de geest had opgewekt om op te trekken om het huis van de Heere te bouwen, die in Jeruzalem woont. En allen rondom hen ondersteunden hen met zilveren voorwerpen, met goud, met bezittingen, met vee, met kostbaarheden, naast alles wat vrijwillig gegeven was. Ook liet koning Kores de voorwerpen van het huis van de Heere halen, die Nebukadnezar uit Jeruzalem had gehaald en in het huis van zijn goden had geplaatst. Kores, de koning van Perzië, liet ze halen door de dienst van Mithridat, de schatbewaarder, en die telde ze en droeg ze over aan Sesbazar, de vorst van Juda. Dit zijn de aantallen ervan: 30 gouden schalen, 1000 zilveren schalen, 29 messen, 30 gouden bekers, 410 andere zilveren bekers, andere voorwerpen, 1000. Het totaal van de voorwerpen van goud en zilver, 5400. Sesbazar bracht dit alles mee toen de ballingen van Babel naar Jeruzalem gebracht werden. Dit zijn de bewoners van het gewest die optrokken uit de gevangenschap. En er volgen er een hele rij namen. In hoofdstuk 2. Ik hoop eigenlijk dat ze in de hemel, wie dat doen, dat zullen de engelen zijn, nu vanmiddag achter hun computers zitten. Ik hoop niet dat u mij kwalijk neemt als ik het zo een beetje vertel. En dat ze daar bezig zijn te registreren wat in hoofdstuk 2 staat, wie er allemaal precies meegingen en waarom. Dat zou ook vandaag kunnen gebeuren. Dat de namen van u en van mij bijgeschreven worden, genoteerd worden. De Bijbel zegt in het boek Malachi dat er een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven wordt. Wie dat schrijft, weet ik niet, maar de Heere laat het gebeuren. Wat er ook is, wie u ook bent, als u uw hart erop zet om voor de Heere te gaan, om bijzondere dingen voor hem te doen, het wordt geregistreerd. Het wordt vastgelegd. En dat boek komt een keer op een tableau te liggen, als u openbaar wordt voor de rechterstoel van Christus, dan wordt dit boek geraadpleegd. Of het zilver of goud of kostbare stenen zijn, dat staat daarin. En nu kijken we naar een heel bijzonder Bijbelboek uit het Oude Testament. Ik heb altijd al een soort affectie, moeilijk woord voor belangstelling gehad, super belangstelling gehad voor dit Bijbelboek. En dat is omdat Ezra een priester was, iemand die de Heere God diende, die offers aan de Heere God bracht en dit schitterend heeft verwoord ook in dit Bijbelboek. En bovendien een schriftgeleerde was, de priester schriftgeleerde. In de tijd van de Heer Jezus zijn de priesters en er zijn schriftgeleerden. Maar samen is niet altijd te vinden. Priesterschap is een ambt, dat heeft te maken met je afkomst. Schriftgeleerde zijn is een roeping, is een gave van God. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn. U, als u gelooft in de Heer Jezus, u bent voor God een priester. Niet omdat u daarvoor een gave hebt, maar het is een opdracht. Een ambt. U bent in het ambt gezet. Nee, niet gaan discussiëren over oudsten en over diakenen en over de vrouw in het ambt. Ik weet het wel, ik leef ook in 2017. Maar probeer nu eens te zeggen tegen jezelf, als ik een kind van God ben, dan ben ik in het ambt gezet. En eigenlijk is dat helemaal niet nieuw, want dat staat in de Nederlandse geloofsbelijdenis, een heel oud stuk van ik weet niet hoeveel honderden jaren terug, waar gesproken wordt van het ambt aller gelovigen. Een uitdrukking daar. Dat betekent dat ook toen duidelijk was dat al die gelovigen in het ambt van priesters waren gezet. Nu denk je dat je daar een theologische opleiding voor moet. Nou, dat moet ook aan de voeten van Gamaliel zou kunnen, maar aan de voeten van de Heer Jezus is nog beter. Je kunt daar geen diploma van krijgen, je bent daar geplaatst. Het is zo. Misschien is het een beetje hoog ingezet, maar ik wil duidelijk maken dat dat niet een soort theoretisch verhaal is, Maar dit is iets wat wij vandaag ook zouden moeten waarmaken. Priesterschap, aanbidding. De Vader zoekt aanbidders, zegt de Heer Jezus. Dat betekent dat er priesters zijn die met een offer, met iets van schitterende waarde, van schitterende reuk, naar binnen gaan. Aanbieden, aanbidden, geven, aanbidden. De Vader zoekt die aanbidders. Hij zoekt geen Bijbeluitleggers. Ik dank God dat ik iets mag doen, maar hij zoekt aanbidding. En deze dienst die je vanmiddag dan mag doen, heeft alleen maar resultaat als er daardoor aanbidding komt. Of die aanbidding verstevigd wordt, versterkt wordt. Dat is de insteek. En Ezra was zo'n priester en schriftgeleerde. Dat hoort een beetje bij elkaar. Dus daarom komen die beide dingen nu bij elkaar. Ezra leefde in de nadagen van Daniël. U weet misschien dat er heel veel boeken in de Bijbel in die tijd zijn ontstaan. Dat begint al bij Jeremia. Dat was de tijd vlak voor Jeruzalem viel, vlak voor de tempel verwoest werd, vlak voor Nebukadnezar naar Jeruzalem kwam om het uiteindelijk te vernielen, de tempel te verwoesten en de schatten, de kostbare dingen, mee te nemen naar Babel en zoals we in ons hoofdstuk lazen, in zijn eigen tempeltjes, in zijn eigen godshuizen te plaatsen. Dat is gebeurd. Nu, Jeremia heeft die tijd beleefd. Hij was in Jeruzalem toen dit gebeurde. Maar hij heeft ook in die tijd van God opdracht gekregen om over de toekomst te praten. En dat ging heel merkwaardig. Ik wil het u schetsen, maar u zoekt het maar op in Jeremia 33, 31 en 32. Jeremia 31, 32. Ik zal het anders schetsen. Jeremia zit gevangen in een soort gevangenschap, in een soort kerker. En dan komt er een neef bij hem op bezoek en die zegt, jij bent losser, we hebben een stuk grond en dat mag jij kopen, maar je hebt de recht om het te kopen. Nou, als je nou toch gevangen zit en je weet dat de hele stad kapot gaat, de hele zaak in puin geschoten wordt en niets overblijft, dat alles stuk gaat en je krijgt een opdracht om daar uitgerekend een kaveltje te kopen, ik weet niet wat jij dan gaat doen. Met je koudwerken broekverstand zou je zeggen, nou, dat moet maar helemaal niet. Want dat is de meest ongelukkige tijd om dat te doen. Ik hoop dat u pakt. Maar de Heer zei tegen Jeremia, dat moet je wel doen. Want ik wil je daarmee iets leren. Ik wil je leren dat hoe het ook is met die vijand, hoe het ook gaat, hoe turbulent die tijd ook is, er komt weer een moment dat er weer kavels verkocht worden en dat er weer gebouwd worden in Jeruzalem. En dat moet je laten zien. Dat is geloof. Tegen alle logica in. Normaal gesproken zou je zeggen, nooit een stukje grond kopen in Jeruzalem waar de vijand even later overheen banjert en alles stuk gooit. Het is toch gebeurd. Dat is de insteek. En Jeremia heeft dat gedaan. En heeft in hoofdstuk 32, dus dat is nadat hij dat stukje grond gekocht had, gezegd dat er een nieuw verbond zal komen. Dat God de wetten en zijn voorschriften in het hart van de mensen gaat plaatsen en dat ze echt zullen gaan doen wat de Heere zou willen dat ze deden. Die dingen die zijn hieraan vooraf gegaan. Daniël was op de hoogte in Babel, dat is gewoon wat wij vandaag Irak noemen, daar waar hij toen diende aan het hof van Nebukadnezar, heeft van deze profetieën geweten. Op een bepaald moment komt u in het boek Daniël iets tegen dat Daniël let op de jaren en op een tijdstip waarover Jeremia gesproken had. Hij kende dus deze geschriften. Die profeet als enige nog in Jeruzalem heeft geschreven en Daniël wist daarvan. Daniël wist ook dat de Heere God een ommekeer zou brengen. Dat er een terugweg was. 70 jaar heeft Israël in ik moet het anders zeggen. 70 jaar hebben de twee stammen, dat is niet helemaal hetzelfde, in ballingschap geleefd in Babel. De 10 stammen waren al veel eerder naar Nineveh getransporteerd en vandaar verder. Echt veel later dan de 10 stammen zijn de 2 stammen, Jeruzalem, de stam Juda en de stam Benjamin, naar Babel getransporteerd, dus naar Irak. Eerst naar Nineveh, dat is vandaag ook Noord-Irak, een beetje wat toen het Assyrische Rijk was. En nu heet dat ongeveer het terrein van de Koerden. Om het nog maar even vandaag te zeggen, daar mag u het situeren. Daar in dat Rijk van Babel hebben de koningen van Babel, van Babylonië zo u wilt, van Babel, van Babylon, mag u ook zeggen, dat is de Griekse vorm daarvan, geregeerd. Nebukadnezar, zijn zoon en zijn kleinzoon. En die kleinzoon komt u bijvoorbeeld in Daniel 5 tegen, die een feest bouwt, geweldig, en daar een schrift op de wand ziet, dat is die geschiedenis. In Babel. Maar dat Babylonische Rijk, dat Rijk van Irak, is verpulverd door het Rijk van Iran toen. Dat heet hier Perzië nog. Het woord Iran komt van recente datum, maar ik herinner me nog dat er een shah van Perzië was. En sommigen van jullie weten dat ook nog heel goed. Dus het Perzische Rijk destijds, daar is vandaag het Rijk van de Ayatollahs in Teheran en het Rijk van Iran. Dat Rijk, het Perzische Rijk, heeft het Babelse Rijk, het Irakrijk, compleet onder de voet gelopen. Er zijn veel vaker oorlogen geweest tussen Irak en Iran, maar u komt het nu weer terug. U krijgt het nu weer terug. En dat Rijk van Irak en is dus weggegaan, Iran geworden, en dat is later weer overwonnen door wat we noemen het Grieks-Macedonische Rijk. Griekenland en Macedonië, dat ligt een beetje tegen elkaar aan, nu nog steeds. En dat was toen ook een behoorlijke wereldmacht. Dat heeft daarna de macht overgenomen. En daarna de Romeinen. Dat zijn de vier rijken die je in Daniels boek tegenkomt. Nu wil ik naar het Tweede Rijk gaan. Het Babelse Rijk is weg. Het Irakrijk is overwonnen en het Iranrijk is de baas. En we zijn nu 70 jaar verder. 70 jaar na de verwoesting van Jeruzalem, 70 jaar na de verwoesting ook van de tempel in Jeruzalem, speelt dit boek. En het is Ezra die in die tijd daar ook is en die mag dit gaan noteren. En die mag daar ook in een rol vervullen. Ezra is de man die eigenlijk zich bezighoudt met de bouw van het huis van de Here. De tempel dus. Dat noemen we gemakshalve de tweede tempel. De eerste tempel is de tempel van Salomo. De tweede tempel is het huis, is de tempel die in die tijd is gebouwd. Er komt nog een vervolg aan. Dat noemt men de tempel van Herodes. Maar dat is niet omdat het een andere tempel is. Maar Herodes heeft dat een Romeinse bevelhebber, de Romeinen waren toen inmiddels baas geworden, die heeft die tweede tempel nog een keer wat verfraaid. Zo hebben we een soort situatieschets. En in die tijd is er een koning Kores, of ook wel Cyrus genoemd, in andere geschriften, en die heeft bevel gegeven, wat we hier lezen. En dat had Jeremia voorspeld. Jeremia had dus toch gelijk, je kunt best een kaveltje in Jeruzalem kopen, want er komt weer een tijd dat daar weer gebouwd gaat worden. Dat daar weer activiteit is voor de Here. Weer een tempel zal komen. Die is ook gekomen. Daarover lezen we vele dingen. We vinden in het boek Nehemia de bouw van de stad. En in Ezra, het boek Ezra, de bouw van het huis van de Here, de tempel. Dus dat zijn de grote lijnen die u hier in die beide boeken tegenkomt. En het is altijd al gebruikt, deze beide boeken zijn altijd al gebruikt als een soort handleiding, als een soort, laat ik maar zeggen, achterliggende boodschap voor een opwekking. U denkt nu dat opwekking een bundel is waar je uit je kunt zingen? Nou, dat begrijp ik ook wel. En u denkt misschien, ja, maar we hebben ook nog een feest. Met de Pinkstertijd hebben we ook nog de conferenties. Amen. Ook opwekking. Maar hier is echt een opwekking gaande. Je moet je dus voorstellen dat het getuigenis van de Heer kapot gegooid is, dat het niet meer bestaat, dat er geen dienst meer gedaan wordt, dat de feesten van de Heer niet meer gehouden worden. Dat is dus de achtergrond. En dat in diezelfde tijd een opwekking, een wake-up call wordt gehoord. En merkwaardig genoeg komt dat uit de koker van Kores, de man uit Iran. Ik weet niet hoe je nu de situatie in je hoofd hebt of van het beeldscherm plukt. Dat zou ook nog kunnen, gewoon van het journaal. Hoe je ziet wat Iran vandaag wil. Vorige week de krant. Iran is bezig om een soort aanvalsplan te lanceren. Die is nu zover door Syrië te helpen. Dat ze langzaam, maar zeker in Syrië, Noord-Syrië, in de richting van Israël aan de plaatsen zijn, hebben natuurlijk bondgenoten gezocht. De Hezbollah-beweging, dat zijn dus de vijanden vanuit Syrië richting Israël. Nou, die worden gesponsord en bewapend door Iran. En die gaan tekeer, die willen dus hun bommen en projectielen op Israël afvuren. Het is aan de grens van Israël, nu al. En het enige grote doel van Iran is, Israël moet helemaal van de kaart. Dat is op zich niet zo vreemd, er is nog een Bijbelboek, dat gaat daar ook een beetje over. Dat is het boek Esther, ook in diezelfde tijd. Beetje andere datering, maar toch. En in het boek Esther is een man, een Jodenhater, een Haman, die één doel heeft en dat is, dat volk moet weg. Het is u helemaal niet vreemd wat er vandaag de dag gebeurt. Nog sterker, het is gezegd. Maar dat uit die hoek, dus uit de hoek van waar nu de Jodenhater vandaan komt, dat uit die hoek een boodschap komt, de Heer heeft mij opdracht gegeven om in Jeruzalem voor hem een huis te bouwen, dat is super merkwaardig. En dat ligt hierachter. De Heer had al gezegd in Psalm 2 dat door hem de koningen regeren en de vorsten aan de macht zijn. Dat is door de Heere. Het is niet toeval. Er is geen toeval. Ook niet als het gaat om de ontwikkelingen van vandaag. Ik kan het niet allemaal verklaren. U moet mij niet vragen om het journaal te vertalen naar u toe. Dan blijf je bezig en dan heb je morgen weer andere details. Ik kan het ook niet altijd. Maar ik geloof stellig, en dat mag elk kind van God zeggen, ik geloof stellig dat het de Heere niet uit de hand loopt. Wat er ook gebeurt, hoe ze het ook doen, en dat is ja, in de persoonlijke levens net al getuigd, want dat is ook in het groot. Wij kijken nu naar Rutte 3, of weet ik veel, welke club. Je kijkt ergens naar, nou ja, zou dan de Heere een vinger hebben in het gedoe daar in Den Haag? Antwoord, ja, dat heeft hij wel. Nou, van welke partij moet je dan zijn? Nou, dan denkt u natuurlijk aan die ene partij die ook meepraat vandaag, want daar heb je misschien wel op gestemd. Ik laat dat los. U mag net zo goed denken aan het Midden-Oosten, aan het enorme conflict daar. U mag ook denken aan Amerika, aan China, aan Noord-Korea, met de meneer die zo grotesk van zichzelf spreekt. Dat doet hij in ieder geval goed. Hij verkoopt zich aardig. U kunt van alles bedenken, maar de Heere is erbij en hij heeft dus dingen in zijn hand. Maar nu wil ik vanmiddag eigenlijk beginnen met u te zeggen, en in die tijd, de achtergrond van toen, alles kapot, alles stuk, het volk niet meer in Jeruzalem, maar ergens in ballingschap, dat in die tijd er een nieuwe start is, een nieuw begin, elan, opwekking. Zou de Heere dat vandaag nog willen? Ja. Maar ja, we zijn niet in ballingschap. Nou, ik vind wel dat we in ballingschap zijn. U bent hier een vreemdeling en wij wonen. U hoort hier helemaal niet. Ja, dank u wel dat u er bent. Maar u hoort hier niet. Als u de Heer Jezus kent, bent u een burger van de hemel. Ons burgerschap is in de hemel, niet hier op aarde. Toch een dubbele paspoort, hè? U. Niet de Marokkanen, u. U hebt een paspoort uitgereikt door het Koninkrijk van de Nederlanden. Ik heb ook zo'n ding. Maar u bent op hetzelfde moment een burger van de hemel als u gelooft. En dat is het moeilijke iedere keer. Eigenlijk zouden we daarover zo duidelijk moeten zijn als 2 keer 2, 4 is. Alleen door het geloof in de Heer Jezus heb je leven uit God. Alleen. Een andere weg is er niet. Een andere mogelijkheid is er niet. Er is geen andere weg. Er is geen andere naam door wie je behouden kunt worden. Het is uitsluitend door het geloof in de Heer Jezus. Het heeft niet te maken met een bepaalde kerk, het heeft niet te maken met een bepaalde structuur, het heeft niet te maken met een bepaald liedboek, wel of niet gezongen. Het heeft te maken met Christus zelf, de Heer Jezus. Er is maar één oplossing. Er is maar één middel. Er is maar één weg. En dat is de Heer Jezus. En ik hoop dat u die weg gevonden hebt. Dat u die weg gegaan bent. En dat u uw knieën gebogen hebt voor hem. En dat u geloofd hebt in hem die het werk aan het kruis volbracht. Dat is leven uit God. Maar hoe zit het dan vandaag? Is de kerk dan zo stabiel dat het allemaal goed gaat? Nou, een beetje bekend bent u vast en zeker op het kerkelijk erf. En dan weet u, nou ja, maar er is ook nogal wat te doen. Nou, ik zal proberen daar in elk geval een klein tipje van op te lichten vanmiddag. En zeggen dat het inderdaad helemaal niet zo makkelijk is vandaag. U kunt wel zeggen, nou, we zitten toch met 2500 man in een grote kerk hier vlak in de buurt. Of met wat minder. Of veel minder, zoals vanmiddag hier. Maar hoe dan ook, dit is veel verder gaan dan wij op dit moment vermoeden. De duivel is er altijd, altijd op uit om de mooie dingen van de Heer Jezus weg te nemen. Vandaag heet de gemeente het huis van God. En in het huis van God zijn schatten, is zilver en goud. Om dat nu met dit hoofdstuk te zeggen. Zilver en goud. En Nebukadnezar, dat snapt u, die kwam daar om te plunderen. Die gaat niet de hele zaak kapot slaan voordat hij eerst de waardevolle stukken. Steeds wordt er een antieke klok of een antieke kast zit. Ja, die haalt hij er eerst wel uit. Sorry dat ik het zo zeg. Maar gewoon om aan te geven, die man heeft eerst alles wat waardevol was eruit gehaald. En hier staat dat hij het zilver en het goud uit het huis van de Heere heeft gehaald. Dat staat in dit hoofdstuk. Heb u met mij gelezen? Vanmiddag. En dat heeft hij opgeslagen. Nou, voorlopig nog niet in het museum, maar wel in zijn eigen tempel. Dat heeft hij gewijd aan zijn eigen God. Aan die God die hij dus diende. Afgoden dus. Waar Nebukadnezar van sprak toen hij Daniel een andere naam gaf. En Sadrach, Mesach en Abednego ook een andere naam gaf. Ze werden genoemd naar de namen van die goden. Alles kreeg het stempel van afgoderij. Maar u zegt, wij hebben helemaal niet zo'n tempel. Of we hebben helemaal niet zo'n kerk met zoveel schatten. We kijken wel uit, want het wordt er gelijk weer uitgehaald waarschijnlijk. In plaats van geldautomaten plunderen, worden dan de kerken geplunderd. Is al lang gebeurd hoor. Maar het gaat om het volgende. Wat zou vandaag ingevuld mogen worden voor goud? En wat zou vandaag ingevuld mogen worden voor zilver? Wat zou het betekenen? Nou, ik kan nooit alle details op dit moment geven. Daar is dit lang niet genoeg tijd voor. Maar we hebben wel eens over de tabernakel nagedacht. Ook hier zijn we een beetje mee begonnen, ooit. Met de hoge priester en met de tabernakel en zo, wat daarmee te maken had. Goud staat in de hele Bijbel voor Gods heerlijkheid. Zijn eigen heerlijkheid, zijn eigen gerechtigheid of zijn eigen rechtvaardige daden. Goud. Daarom was het ark overtrokken met goud. Daarom was er een gouden kandelaar. Daarom was er een gouden reukofferaltaar. Daarom was er een gouden tafel met goud bekleed. Het heilige der heiligen, goud. Zilver heeft ook een betekenis. Echt, ik haal dat niet uit mijn duim, uit de Bijbel. Zilver heeft te maken met de prijs die voor de verzoening is betaald. Misschien is het even slikken dat je daar een lading aan geeft. Dus aan zilver een betekenis toekent. Maar die betekenis is uit de Bijbel. Elke Israëliet moest per jaar, per hoofd dus, per jaar een halve zilveren sikkel zoengeld betalen. Een zilveren sikkel. En van dat zoengeld zijn toen de zilveren dingen, de zilveren voeten van de tabernakel gemaakt, of de zilveren voorwerpen, zoengeld. Dat zoengeld was nog in zwang in de tijd van de Heer Jezus, toen Petrus de vraag kreeg, betaalt uw meester het zoengeld, het hoofdgeld niet? Toen zei hij, ja, natuurlijk doet hij dat. En dan komt hij thuis en zei, Petrus, van wie vragen ze dat dan? Zou ik dan het zoengeld moeten betalen? Nou, natuurlijk niet. Hij niet. Jij wel, Peter. Maar ga maar, gooi maar een stukje touw met een haakje uit in het water en je zult een visje vinden. Visje open, bek open. 1 zilveren sikkel. 1 shekel. Daarin. Zilver. En betaal voor jou en voor mij. Dus voor 2 mensen. Elke een halve zeker moesten ze betalen. Dit is al subliem. Zelfs die rare geschiedenis van Petrus moest naar het water gaan om daar een visje te vangen. Zelfs die rare geschiedenis heeft hiermee te maken. Zoengeld. En misschien mag ik nu volstaan met te zeggen dat alles wat zilver heeft te maken heeft met de prijs die voor verzoening betaald werd. Zoengeld. Dat goud altijd te maken heeft met wie Yahweh, wie de Heere en ook wie de Heer Jezus zelf is. Als ik u nu vertel dat de duivel vandaag bezig is op een gigantische manier om de gemeente, om het huis des Heeren, zo wordt de kerk genoemd. Ik kan het ook niet helpen, maar het is gewoon zo. Kijkt u maar in de brieven van Timotheus of andere plekken. Het huis des Heeren, Hebreeënbrief. Dat de kerk vandaag beroofd wordt. Dat er aanvallen zijn. Dat er Nebukadnezar-achtige acties zijn om al het goud, al het zilver eruit te halen. En weg te kapen, weg te brengen. Wat betekent dat dan? Nou, dat betekent ten diepste dat het mooie van Yahweh zelf, het mooie van de Heer Jezus, dat hij niet alleen hier op aarde heeft gewandeld, amen, heeft hij, maar dat hij ook Yahweh zelf was. Dat hij de Heer zelf was. Dat hij de Ik Ben is geweest. Dat hij de is en de was en de Ik zal zijn zal. Weet je wat? Ook Openbaring 1 bijvoorbeeld. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komt. Dat is Yahweh zelf. Maar dat is weg. Als je nu over Jezus praat, waar gaat het dan over? Ja, gaat het over een van ons. Hij kwam bij ons heel gewoon. Dat lied zing ik ook wel. Ik bedoel dat niet negatief. Want hij kwam ook bij ons heel gewoon. Dat is waar. Maar op hetzelfde moment bleef hij Yahweh en te prijzen tot in eeuwigheid. Hij is nooit opgehouden Yahweh te zijn. Nooit. Als hij in de Hof Gethsemane, dat is het sterkste voorbeeld denk ik, de hele bende naar zich toe zit komen, Judas met de dienaren van de overpriesters en schriftgeleerden, religieuze deel, en de dienaren van de politieke leiders, van de soldaten van Pilatus, als hij die naar zich toe ziet komen, die kom je later ook nog tegen hoor, in de Bijbel, kom je ze allemaal weer tegen, maar dan vraagt hij Jezus, wie zoeken jullie? En dan zeggen ze, Jezus de Nazareen, en hij zegt, ik ben, knalt daar in de Hof van Gethsemane, waar hij net dat vreselijke heeft meegemaakt. Zijn zweet werd als grote bloeddroppels dat op de aarde viel. Daar op dat moment zegt hij, ik ben, hij noemt zijn naam. En alles deinst achterover. Alles ligt plat. Dat is de Heer Jezus. Hij is hier. Hij had macht om te zeggen van, ik ga van het kruis af. Maar hij wilde dat niet. Hij is zich echt bewust, heel bewust overgegeven voor jou en voor mij. Want anders waren we nooit en nooit bij God de Vader terechtgekomen. Maar hij is Yahweh. Maar als je nu vraagt wie Jezus is, dan een profeet. Nou, in de Koran staat ook dat hij profeet is, maar wel een beetje lager dan Mohammed. Sorry dat ik het wat kattig zeg, maar zo wordt gepraat. Dat wordt geaccepteerd. En als je politiek correct praat, zo heet dat vandaag, hè, weet je wel, dan ga je daar een beetje in mee. Maar zeg nu eens rond en rond, dat is goud, man. Dat is goud. Dat laat ik me nooit ontfutselen. Dat is Yahweh zelf. Want de duivel heeft kans gezien om ik weet niet wat voor richtingjes te maken en dit hele mooie van de Heer Jezus eruit te halen. En het is ergens opgeslagen in zijn eigen tempeltjes. En het zilver dan? Nou, het zilver is ook weg. De prijs die voor de verzoening is betaald, nee, dat doen we zelf. We zijn nu zover dat we, laat ik even zeggen, zelf bezig zijn. Zelf ons best doen om in de hemel te komen. Is dat vreemd? Nee, dat is niet vreemd. Dat is ook al van het jaar nul. We denken dit jaar aan 500 jaar Luther. Luther, weet je wel, van die 95 stellingen aan de slotkapel van Wittenberg. Nou, in die tijd is Luther toch het gevaar gezien van een meneer Tessel. Zo heette die man. Kwam waarschijnlijk van het eiland. Sorry hoor, je schrijft het anders. Maar van die meneer Tessel die rondging en aflaten verkocht. En wat waren dat voor dingen? Dat waren een soort brieven dat je gevrijwaard was van schuld of gevrijwaard werd van zonde of van oordeel. Hij wilde zo graag die kathedraal die nu in Rome staat, de Sint-Pieterskathedraal, laten bouwen. Nou, daarvoor heeft hij een collecte gehouden. Nou, een flinke. En iedereen die schoof, gigantisch. En als het geld in het kistje klinkt, zo zei meneer Tessel, het zieltje in de hemel springt. Toen komt een hele oude. Werkheiliging heet dat vandaag. En als u denkt dat u op eigen kunnen of op eigen kracht of er iets bij moet doen, dat is werkheiliging. En als ik ergens tegen ageer, dan is het tegen werkheiliging. Uit genade bent u behouden, niet uit uzelf. Het is een geschenk, een gave van God. U hebt er niks aan gedaan. U kunt er niets aan doen. U kon het niet eens. Geen gram. En iedereen denkt dat hij wat moet doen. Ja, maar we moeten toch God dienen. We moeten toch teksten uit onze hoofden leren. En we moeten toch een bepaald stuk kleding aan. Of we moeten op een bepaalde manier leven. Nee! Het is alleen de Heer Jezus. Sola scriptura. Luther, hè, weet je wel. Sola fide. Alleen geloof. Sola gratia. Alleen genade. Solus Christus. Alleen de Heer Jezus. En ook soli deo gloria. Aan God alleen de eer. Dat zijn die vijf sola's. Schitterend. We hebben een heel bestek van sola ooit gekocht, vroeger. Maar eigenlijk zou je op die lepels in die vorken dit moeten krassen of zo. Solus Christus, alleen de Heer Jezus. Toen wel. En nu? Ja, nu zeggen we, ja, nee, zoals die Tessel dat deed, dat gaat natuurlijk niet. Maar hoe doe je het dan? Nou ja, als je met de collectebus voor een goed doel rammelt, ja, dan kom je in de hemel om. Nou, iemand die zoveel goed gedaan heeft, die komt ervan. Nou, wat is dat dan? Is dat werkheiliging of niet? En er zijn zelfs mensen die zeggen, ja, maar dat gaat zomaar niet. Die hebben dat hele prachtige zilveren voorwerpje uit de tempel gehaald. Die hebben dat in hun eigen tempeltje gezet. Nee, maar dan moet je wel bij onze kerk zijn, bij onze club zijn. Dan moet je eerst aan onze normen en onze waarden voldoen. En als je dat een beetje doorzet, en als je een beetje door... Misschien kom je aan het eind dan zover... Ik ben te scherp misschien. Kom je aan het eind misschien zover dat je in de hemel komt. Dan moet je nog maar afwachten. Dat is precies hetzelfde. Zilver is weg. Is ergens verstopt. Waar is de prediking dat het alleen de Heer Jezus is? Het gaat helemaal niet om wat ik kan of wat ik zou moeten. Ik kan helemaal niks. En als u nu de Bijbel leest en u leest van uzelf dat u dood was in misdaden en overtredingen, dan wordt het tijd dat u zegt, zou ik van een dode, van een lijk iets kunnen verwachten? U kunt praten wat u wilt, u kunt er ook tegen praten, maar het beweegt niks. En u wordt zo gezien, dood. Nou, waarom denkt u dan dat u nog wat kunt? Dat zilver, lieve broer en zus, is zo belangrijk, is zo wezenlijk. Als dat zilver eruit is, ja, dan is het ergens opgeslagen, maar we zijn het... En dan is de kerk leeg, en dat zie je. Elke dag, elke week wordt één kerk gesloten in Nederland. Nee, in Nederland alleen nog. Nou ja, ik heb iets gevolgd van meneer Andries Kneep. Ik wil het niet om hem of zo, maar een programma van... toen was het geloof heel gewoon of zo, door zo'n soort programma werd uitgezonden. Ze zijn hier ook vlakbij geweest. En hij heeft erover verbaasd dat er zoveel mensen nog naar die kerk gingen. Maar hij zegt niet waar het echt om staat. Ik wil dit niet kritisch zeggen, maar er is een groot verschil. De meeste kerken lopen leeg en daar lopen ze nog vol. Dus dat was ongeveer het dilemma waar hij voor stond. Daar zat hij mee. Hoe kom je daar nu uit? Nou, je kunt ervan uitgaan dat die mensen serieus bedoelen om de Heer te zoeken. Dat wil ik ook echt zo zeggen. Maar u en ik moeten horen over de Heer Jezus. Er is maar één oplossing. De Heer Jezus heeft voor mij de volle prijs betaald. Hij heeft alles, maar dan ook alles voldaan om mij tot God te brengen. En ik heb hier wel eens een poging gewaagd om over dat schuldoffer te praten. Ik herinner me dat heel goed. En geprobeerd duidelijk te maken dat, stel dat je een schuld hebt, je hebt iets niet goed gedaan, en het wordt uiteindelijk door Mozes, dat was in die tijd Gods taxateur, sorry voor dat woord, maar dat was hij ook. En hij taxeerde die schuld op 1000, zeg maar, zilverstukken of 1000 gouden munten. Dan moest die schuld van 1000 betaald worden. En als je dan een offer bracht, dan moest dit er ook bij komen. En als het 1000 was, dan moest je daar 1/5 bij doen, oftewel 20% op geld. Dus er kwam 20% overheen. Weet u dat er maar één is die precies wist hoeveel u schuldig was? Dat is Gods taxatuur. Dat is niet Mozes, dat is mijn Heer Jezus. En die wist precies wat ik aan schuld had. En hij is gekomen om het echte offer te zijn. En hij heeft terugbetaald, zegt Psalm 69 bijvoorbeeld. Ik heb, wat ik niet geroofd heb, dat moet ik toch teruggeven. Heeft hij gedaan. Hij heeft voor jou betaald. Heeft hij het afgekocht bij zijn God en zijn vader? Heeft hij gedaan, nou die daardoor is 1000 schulden, maar ach, aardige vent. Laat me matsen, 750. Is dat zo? Nee. Nog sterker, hij heeft niet 750 betaald en ook niet 1000, hij heeft 1200 betaald. Voor mij. God heeft meer teruggekregen dan ik aan schuld had. Zoengeld. Bent u niet blij dat er voor u betaald is, dat het in orde is gemaakt bij God en dat u nu voor altijd vrij bent, dat die hele schuld die altijd op uw nek rustte, die u nooit en nooit kwijtraakte, dat die voldaan is door de Heer Jezus. Dat is zilver. De prijs die voor de verzoening is betaald. Ik prijs u Heer, ik dank u Heer, dat ik niet had, dat hebt u vereffend voor eens en voor altijd. Dat is zoengeld. Maar dat is weg. Of het is helemaal weg, doet er niet toe. Sommigen hebben geleerd dat de Bijbel zo'n beetje ophoudt bij de dood. Want na de dood is er toch niks meer. Er zit zoveel in de kerk, in algemene zin, in de brede kerk. Van verkeerd gedrag, van verkeerde houding. Van het werk van de Heer Jezus is weggekaapt. En als het over de Jezus zelf gaat, over het feit dat hij Yahweh zelf is, dat hij God is, dat hij hier op aarde, dat God mens werd, Immanuel, God met ons. Toen Johannes de Doper de Heer Jezus zag lopen, zag hij iemand echt lopen, gewoon met twee benen, zoals u die hebt, precies zo. En zegt, zie het Lam van God. Hij was er al eerder dan ik. Hij was voor mij geweest. Schitterend. Hij is Yahweh zelf en hij heeft betaald. En dat is nu precies wat de duivel toen uit Jeruzalem liet kapen en wegbrengen naar een ver land. En dat is wat de duivel vandaag, met zijn gedachten zijn nog precies zo. Hij is geen draad veranderd, hij is niet verbeterd. Hij is ook niet milder geworden omdat u toevallig een leuke neus hebt. Nee, het is nog precies hetzelfde. En hij probeert nu dat schitterende van de Heer Jezus uit onze gemeenten, uit onze groepen, uit onze prediking weg te nemen. En daarom word je dan, ja, dan zeg je niks meer. Uiteindelijk zeg je daar niks meer. En dat is ook zo. Dan wordt het een politiek praatje, of een sociaal praatje, over medemenselijkheid, over elkaar helpen. Amen, moet ook. Maar dat is niet de kern. Dat is niet. En nu de opwekking. We moeten terug. En als God een werk doet, en vandaag misschien een appel doet op jou en op mijzelf, om terug te keren, om terug te gaan naar die rijkdommen in Jeruzalem. Jeruzalem, de stad van de vrede. Yireh Shalom, Jeruzalem. Voorzien in vrede, betekent dat. Voorzien in vrede. Terug naar het geweldige werk van de Heer Jezus. Daar op het hout, daar aan het kruis. Daar is het gebeurd. En als dat niet gebeurt, dan is er geen opwekking. Je kunt hooguit zeggen, we gaan schoenen poetsen. Of we gaan de ramen wassen, dat is window cleaning. Dat heet het vandaag ook in algemene zin wordt dat gezegd. Dat is een beetje aan de buitenkant wat poetsen. Maar dat is niet terug naar het begin. Echt, het begin is de Heer Jezus. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is het begin en hij is het einde. Dat wordt niet minder, dat wordt niet softer aan het eind van de rit. Dit is nog steeds hetzelfde. Dat is de Heer Jezus. En dat is nu precies wat hier geschetst wordt. En u vindt het een raar verhaal. Waarom staat het er niet zo zonneklaar en duidelijk? Nou, het staat er wel. Als u zou willen lezen, dan staat het er. Er is een vijand die rooft wat in de tempel, wat in het huis van de Here aanwezig was. En de hele tempel is uiteindelijk kapot. De kerk is uiteindelijk gesloten, laat ik dat zomaar zeggen. Ik weet nog eens de dag van gisteren dat een groep niet zo ver bij ons vandaan op bezoek kwam bij ons om te vragen, hoe moeten we verder? Het ging over de benoeming van een nieuwe predikant. Dat moest op een bepaalde kleur zijn. Nou ja, vul maar wat in. Heeft met seksualiteit te maken. En natuurlijk is er dan 10% fel en fel tegen. Dat was ook zo. En er was 10% was het er helemaal voor. Dat was ook zo. 80% had geen mening. Meestal zo. Wie krijgt de overhand? Wie krijgt die 80% mee? Nou, degene die, die dat... Ja, dat is wel goed. Dat is ook, moet kunnen in onze tijd. Nou, 90% was voor, dus benoeming. Die 10% valt tussen wal en schip en komen zoeken. De kerk ging verder. Heeft nog 10 jaar gefunctioneerd. Is nu verbouwd tot moskee. Op diezelfde plek. Het gaat niet meer over de Heer Jezus. Begrijp u? Dan kunt u zeggen, ja, maar het is een stom voorbeeld. Dat klopt, het is geen stom voorbeeld, het is een echt voorbeeld. Het is puur praktijk. En dat is niet de enige plek waar dit gebeurt. En waarom nu niet? Waarom worden we niet wakker? Waarom zouden ze in de hemel nu niet achter hun... Sorry voor het woord computerkruipen zijn. Nu die namen van al die mensen die in Kordelijke Broek deze studie meemaken, die willen we erachter schrijven. Want die hebben in hun hart gezegd, ja Heer, we gaan terug. Nou, dan word je in hoofdstuk 2 van ditzelfde boek ineens genoemd. Hup, die en die en die en die en die en die. Niet allemaal. Er zijn maar 42.000 teruggekomen uit Babel. Er is een massa erheen. De grootste groep is gebleven. Bleef zitten waar ze zaten op dat moment. Die is helemaal niet teruggekomen. Kwam helemaal niet mee. Maar een deel is pas meegekomen. Dat getal komt later hoor. Echt in de Bijbel is dat getal te vinden. En nu wil ik graag tegen jou zeggen. Probeer nu eens zelf op een rij te zetten wie de Heer Jezus voor je is. En zeg nu eens, Heer Jezus, ik wil u belijden. Niet alleen als Jezus Christus de getrouwe getuige, Openbaring 1, maar ook als de is en die was en die komt. De Yahweh. En ook als die die mij lief heeft en die mij van mijn zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die mij gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters. Voor zijn God en Vader. En dat tekst gaat daardoor, Openbaring 1. U kent dat, we nu wordt misschien wel elke zondag met deze tekst geconfronteerd. Hem zij de heerlijkheid. Hem zij de glorie. Het is de Heer Jezus. Dat schitterende. En als we niet opnieuw beginnen, misschien een herijking krijgen vandaag. Dus nog een keer, omdat u het al wist, oké. Maar nu in de praktijk brengen. Het is ook een boek van bouwen. Het is een boek van doen. Van iets beginnen. Maar dit schitterende eerste hoofdstuk geeft precies aan wat de inhoud van het hele boek is. En dat blijft zo. Daar zult u versteld van staan. Dit zijn niet kreten van dato. Dat wil ik niet. Ik wil zo graag vertellen dat dit nodig is. Dat dit een must is in het christelijk getuigenis vandaag. En u krijgt niet iedereen mee. Maar iedereen mag wel meedoen, wordt wel uitgenodigd. Of ze dat willen, ja, dat is hun eigen beslissing. Maar die meegaan, die hebben geholpen, die hebben geofferd, die hebben gegeven. Die hebben daar nog zilver bij gegeven. Die hebben daar nog goud bij gegeven. Die hebben zelfs offerdieren aangeboden. Die hebben allerlei meegegeven om daar in Jeruzalem weer een nieuwe start te maken. Nou, Jeruzalem is vandaag voor mij Kordelijke Broek. Maar dat is de plek waar u bent en waar u de Heer mag prijzen. Gaat u hem bedanken. Gaat u hem eren. Gaat u een priesterdienst vervullen door te zeggen, Vader, we danken u voor uw zoon, de heerlijkste van allemaal. Hij is het. En hij is ook de enige. Heer, hier ben ik. Ik wil u prijzen, Vader, voor de komst van uw zoon, zegt een Johannes de Heerlied, die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. Halleluja. U zij de ere. U zij de ere. Heer Jezus, u zij de glorie, het lam. U zij de glorie, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is wat er daaruit komt. Een nieuwe stad. We willen dat zilver en dat goud opnieuw terugbrengen. Terugbrengen in het huis van de Heer. En nu gaat het mij niet om een locatie in Barneveld of in Ede of waar dan ook. Het gaat mij om dat uw hart zo warm is, zo vol is van hem. Dat in uw hart ditzelfde. Want uw lichaam is ook een tempel. Uw lichaam persoonlijk. Als u de Heilige Geest hebt. Dat is door het geloof in de Heer Jezus. Dan is uw lichaam een tempel van de Heilige Geest. Dat het in mij in ieder geval begint. Daar begint het te bruisen. Daar begint het te werken. En als het bij mij, bij ons begint. Gaat de Heer dat ook zegenen naar anderen toe. Dat is mijn gebed en mijn wens. Ik prijs hem. Amen. Vader, zo wil ik dat hoofdstuk als het ware teruggeven aan u. En tegen u zeggen dat u je bijzondere dingen wilt zeggen tegen ons. De tijd is vergelijkbaar. Het is heel moeilijk. Hele volkeren zijn op drift. Dat was toen ook zo. Ze werden gesleept van de ene plek naar de andere. Ze waren vreemdelingen in een bijzonder land. Bijwoners waren ze. En zo worden wij genoemd. En ook vandaag gaat er zoveel gebeuren. Is de duivel zo actief om mooie, kostbare dingen van de Heer Jezus weg te nemen. We willen u danken dat we uw woord hebben. Dat we op uw woord mogen bouwen. Dat we dat echt als uw woord mogen koesteren. We willen u danken, Vader, voor het werk van de Heer Jezus. Voor wat hij deed op het kruis. Waar hij de verzoening tot stand bracht. Compleet. We willen u danken voor wie hij is. Goud. God zelf, Jahwe zelf. We willen u danken voor de Heilige Geest. De geesten van God. De zeven geesten van God die voor zijn troon zijn. We willen u danken dat de Heilige Geest gekomen is om ons ook vandaag voor te lichten. Dank u wel voor dit moment. We dragen ons aan u op en bidden om uw bijzondere zegen en de doorwerking van uw Heilige Geest in ons. Zodat er vandaag misschien uit Kootwekkerbroek iets nieuws komt. Iets bijzonders gebeurt. Een opwekking plaatsvindt. Vader, ik herinner me dat er ooit geschreven werd over Kootwekkerbroek. Dat was een soort opstand van boeren in de mond- en klauwzeer periode, als ik het goed heb. Zouden ze vandaag weer gaan schrijven over ons, maar dan niet over wat ons vee getroffen heeft en wat de regering fout of niet goed, niet fout doet, maar dat het om dat wat Gods geest in ons is gaan doen. Een opwekking richting de Heer Jezus en richting uzelf. Dat wil ik bidden in de naam van de Heer Jezus. Amen.
Dank u wel voor deze woorden. Ik stel voor om nummer 80 uit de bundel samen te zingen. Het lied Elk Uur, Elk Ogenblik. Ik heb nog enkele mededelingen. Jullie zijn er nog even. Dus als u vragen hebt of andere opmerkingen, kom rustig naar broeder Dato toe om daar met hem over te spreken. En wellicht straks onder brood en soep dat je ook de gelegenheid hebt om met elkaar de dingen die we beleefd hebben mag delen. Bij de uitgang staat weer de welbekende bus. Daar mogen ook uw vragen in. En wilt u bijdragen aan de kosten van deze middagen, dan is dat ook welkom. Harry staat weer met allerlei materiaal, ook met cd's. Kijk daar ook. Nou, ik noemde de brood en soep al. Ik geloof dat we met een behoorlijke groep mensen zijn, maar ik denk toch dat er voor ieder wel wat is. Dus neem daar ook van. En dan bent u welkom de volgende keer, 15 oktober 2017. Ik stel voor om nu samen te danken voor deze middag en dan ook een zegen te vragen over het eten wat er is. Heren, u bedanken wij als u ons deze middag zo gegeven hebt en zoveel waardevolle dingen laat zien. We mogen dat toch ook als uit uw hand ontvangen, als u broeders deze dingen laat zien om ze op deze wijze ook aan ons door te geven, om dan te meer heerlijkheid in u, Heer Jezus, te zien, die wonderlijke persoon die God was en mens wilde worden. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Maar u kwam om te verzoenen, zoveel meer dan onze schuld was. Heer, wat een wonderlijk zaligmaker bent u. Wij eren u, wij aanbidden u. En we vragen zo om uw zegen, ook over de woorden die gesproken zijn, dat we ze meedragen en overdenken in de heerlijke gemeenschap met u. We vragen ook uw zegen als we zo dadelijk nog elkaar ontmoeten, als er brood en soep is, voor ons zulke gewone dingen, zeggen we. Maar we weten dat heel veel mensen op de wereld geen eten hebben of op allerlei andere wijze getroffen zijn door rampen, waardoor ze eigenlijk niets meer hebben. Heer, we de nood van deze wereld willen we zo ook in uw hand leggen. We vertrouwen ons aan u toe. U, Heer, die onze redder en zaligmaker bent, die we onze eer brengen. Amen.
Amen.
Ik was nog één ding vergeten bij de mededelingen. Op de tafels en stoelen ligt deze folder over een videoavonden over Jeruzalem, de verbondsstad. Sluit een beetje aan ook bij het onderwerp wat we behandeld hebben, maar neemt u dat mee en bezoek dat als u de mogelijkheid hebt. Achter op uw liederenblad staat nog het lied Wees mijn verlangen. Ik wil voorstellen dat samen nog te zingen.
Laat mij verder.
Als u straks naar huis gaat, wel thuis.
Dankjewel. Thank you.